Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 111e psalm het eerste en het vijfde vers. Looft halleluja, looft den Heer. En het is trouw al wat hij ooit beval. 111 vers 1 en 5. Het woord des Heren uit de eerste brief van de apostel Johannes, het vijfde hoofdstuk, 1 Johannes 5. En wij zingen in aansluiting aan de schriftlezing het 45ste vers van Psalm 119, O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. 119 vers 45. We lezen dus het vijfde hoofdstuk van de eerste brief van Johannes. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En deze drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degenen, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Amen.
Thank you.
gemeente, wij slaan de laatste vraag van onze Heidelbergse catechismus vanavond op. Vraag en antwoord 129. Wat beduidt het woordeke amen? Amen wil zeggen het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God gehoord, verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Laten wij over de prediking van het woord des Heren de zegen van de Heren nu eerst bidden. Heren, we mogen ons ook in dit avonduur voor u buigen. En we mogen u om uw zegen, uw onmisbare zegen bidden. Het woord ligt weer geopend voor ons en vanuit dat woord mogen wij weer onderwezen worden. Het gaat over geloofszaken, het gaat over geloven en in het geloof spreken, in het geloof bidden. Maar Heren, zullen wij dat recht kunnen, recht beoefenen, zullen wij dat recht kunnen in praktijk kunnen brengen, dan zal ons inderdaad ook de geest des geloofs gegeven moeten worden. Wat presteren wij, wat brengen wij voort? Heren, aan onze kant ligt alles verzondigd. En wat wij ook doen, zelfs in onze beste werken, daar kleeft altijd nog weer de smet, ja vele smetten van de zonde aan. Dat is allemaal maar gebrekkig. Dat kan uiteindelijk u de Heere ook niet behagen. Maar wilt u het door uw Heilige Geest ons nu eens leren? Wilt u ons de geheimen van uw genade openbaren? En leer ons in de weg van waarachtig geloof en van waarachtige geloofsbeoefeningen ons aan uw woord vasthouden en ons aan u, de God van het woord, vasthouden. Heren, dat is het toch eigenlijk waartoe gij een mensenkind wilt brengen. Dat is het toch wat de Heilige Geest ook leert, dat wij ons vast mogen houden aan het onwankelbare en het onfeilbare en het betrouwbare woord dat gij als de God die niet liegen kunt gesproken hebt, dat we ons vast mogen houden aan de waarheid, de Heere Jezus Christus, die van zichzelf getuigd heeft: ik ben de weg, de waarheid in het leven. Heere, leer ons die dingen. Wij zijn er van nature allemaal vreemdelingen van. En zelfs na ontvangen genade weten we nog maar zo'n heel klein beetje van dit soort zaken. Veel is ons nog verborgen, zelfs al hebben we oprecht u de Heere nodig gekregen. Zelfs al hebben wij inderdaad in ons leven uw bemoeienissen ondervonden. En al hebben we gemeenschap met u mogen zoeken en beoefenen. En al zijn er dingen in ons leven die niet uit de natuur te verklaren zijn, maar die slechts bij u vandaan komen. Dan nog, Heere, als het om dat echte geloofswerk gaat, dan staan we vaak nog zo op een afstand en dan zijn we nog vaak zo onkundig en onbedreven. Maar wilt gij uw volk en kinderen meer en meer werkzaamheden en oefeningen geven op dit terrein? En wilt u het geven, o God, dat we oog mogen hebben voor datgene wat gij aan betrouwbaars, aan vaste en zekere dingen in deze wankelende en bezwijkende wereld geopenbaard hebt. Heren, leg gij zelf het fundament onder de wankelende voeten van hen die u vrezen. En wilt gij het ons ook leren, dat als wij buiten deze geloofswerkelijkheden staan, we arm en ellendig zijn en te midden van de stormen die gaan waaien, te midden van de gerichten die gaan komen, geen houvast hebben, maar alleen maar bezwijken en omkomen kunnen. en dat het daarom zo nodig is om tot u te vluchten en bij u een schuilplaats te zoeken. Om bij u te vinden, Heere, wat we niet kunnen missen als de gerichten komen. En als het menens wordt, als u als de God van het recht komt afrekenen met elke zondaar. En dat zult u een keer komen doen. Het zal zijn als we sterven, Heere, en we sterven onverzoend. Het zal zijn bij uw wederkomst. En als we daar dan moeten komen, zonder de bedekkende kracht van het bloed van Christus te kennen. Heere, wat zal dat zijn? Dat kunnen we ook bij benadering nog niet zeggen. Maar het kan niet anders, omdat uw woord zegt dat het zo zal wezen. Vreselijk om te vallen in de handen van een levend God. En dat vooral als we de weg hebben geweten en niet hebben bewandeld. Heren, laten wij toch door de schrik des Heren bewogen mogen worden tot het geloof. En trek gij dan onbekeerde nog tot u, de God die zalig maakt. Heren, wilt gij nu zelf uw woord bedienen en toepassen aan onze harten? Wilt u geven dat het verder komt aan het oor? Ja, inderdaad, dat het doordringt in het binnenste van het hart. En dat het daar zijn krachtige en zegenrijke werking mag gaan verrichten. Heren, we bidden u dat u niet met ons doen wilt naar onze zonden, maar vergeef ons onze zonden. Ook onze ongeloofszonden. Ook al die zonden waarmee wij u verdenken en onbetrouwbaar achten. Al zullen we het zo misschien nooit hardop zeggen. Maar de praktijk in ons leven bewijst het zo vaak. Dat we het woord van u, de levende en waarachtige God, niet genoeg achten, niet voldoende, niet betrouwbaar, niet waar. O Heere, ongeloof is eigenlijk altijd dat we uw woord in twijfel trekken. Heere, verlos ons ervan, bekeer ons ervan, vergeef het ons. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht hier. En overal waar uw woord verkondigd wordt, geef gij getrouwheid in het brengen van de boodschap en bekwaamheid. Zegen gij niet alleen de noden in uw kerk en koninkrijk, maar zegen gij ook de noden in, denk aan de noden in deze wereld. Heren, we bidden u voor onze overheid, voor onze overheden, allen die over ons geplaatst zijn. Mogen ze zich toch inderdaad realiseren dat alleen dan een volk welvaart als uw geboden hoog gehouden worden. En als die norm die gij zelf in uw woord geopenbaard hebt ook vandaag nog toegepast wordt. Vreest God, eert de koning. Daar als is zegen te verwachten. Maar waar dat niet betracht wordt, Heren, daar is toch eigenlijk ook geen zegen te verwachten. Maar ik bid er nu, werk nog krachtig onder ons volk ook. Een terugkeer, een vragen naar u en naar uw genade. Zegen ons vorstenhuis. We danken u ervoor dat er bijzondere dagen mochten worden beleefd en dat er dingen mochten en mogen worden herdacht waarin uw goedheid en uw trouwe zorg daar nog openbaar komt. Laat het aansporing te meer zijn, Heren, om het bij u alleen te zoeken. En leert u ze allen, onze koningin voorop en de anderen met haar, om naar u en naar uw sterkte te vragen en bij u te zoeken alles wat zij voor persoonlijk leven en voor het werk, voor het ambtelijke leven nodig hebben. Gedenk gij alles, Heren, wat zonder uw zegen mislukken moet. O, wij bidden u, wees ook met ontferming bewogen over de wereld waarin zoveel leed en verdriet is. Zoudt u ook op een zichtbare wijze nog willen bewerken dat het evangelie een zegen brengt? Zoudt u willen geven, Heren, dat niet alleen de prediking van uw woord en de verkondiging van het evangelie, maar ook hulpverlening en wat dan ook in uw naam geschieden mag, mee mag werken aan de vestiging van uw rijk en aan de verheerlijking van uw deugden. Opdat velen niet alleen geholpen worden wat hun aardse noden betreft, maar ook u mogen leren kennen. Heere, hoor ons als we u deze dingen ootmoedig bidden. Hoor ons niet omdat we het waard zijn om verhoord te worden, maar hoor ons om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen uit de 66e psalm het 8e, 9e en 10e vers. Psalm 66, het 8e, het 9e en het 10e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, waar ik door ongerechtigheden en haar aan lokselen bekoord, en God zij altoos op het hoogst geprezen. Het woordje amen, het slot, het laatste woord van ons gebed. Niet alleen van het Onze Vader, zo heeft de Heer Jezus dat gebed wat hij zijn discipelen leerde bidden besloten, maar in navolging van dat onderwijs van de Heer zijn wij ook gewend om onze gebeden met dit woordje amen te besluiten. Wat betekent dat woord? Dat is de vraag waar het over gaat. Wat beduidt, wat betekent het woordje amen? Dat slotwoord. Is het inderdaad een slotwoord? Zo wordt het natuurlijk wel vaak beschouwd. Het woordje daar waarmee we het einde van ons gebed aanduiden. En als we hardop bidden, dan weten degenen die naar ons luisteren dat als we amen gezegd hebben, de ogen weer open kunnen en we onze handen niet langer vouwen. Het slotwoord. Maar als het meer niet is dan dat, dan is het een vrij zinloos woord. Zo wordt het helaas toch vaak gebruikt als een afgesleten term. Dat is niet alleen met het woordje amen het geval. Er zijn andere toch hele belangrijke woorden in de schrift die door het vele gebruik een uitgeholde betekenis hebben gekregen. Wat dacht u van het woordje zonde? Als je nagaat in de schrift wat de schrift onder zonde verstaat, dan gebruiken wij het toch vaak heel gedachteloos en inhoudloos. Als je ergens mee knoeit, dan zeg je, oh, dat is ook zonde. Maar dat is wel een hele oppervlakkige betekenis die we dan aan het woord geven. Het woordje zalig, je kunt dat aan alle kanten horen. Als het mooi weer is, oh wat een zalig weer. Maar dat is ook alweer een totaal uitgeholde betekenis van het Bijbelse woord zalig. Het woord christen. Voor hoeveel mensen gebruiken we het woord christen niet? Iedereen die niet een heiden is en die geen Mohammedaan is, die is zo ongeveer een christen. Maar dat is ook heel wat anders dan wat de schrift ons leert en wat onze catechismus ons leert ten aanzien van wat een christen is. Hoe zou het komen dat zoveel woorden, zoveel Bijbelse woorden uitgehold worden? Dat is ook weer een van de listen van de duivel. Nou, u zegt, dat is een beetje vergezocht. Nee, dat is niet zo vergezocht. De duivel zal altijd bezig zijn om ons bij de Bijbel vandaan te halen. En bij de Bijbelse betekenissen van de woorden. De oorspronkelijke betekenis moet maar een beetje vervagen. En als wij dat woordje zonde gaan gebruiken voor melk die geknoeid wordt of voor andere dingen waarvan wij eigenlijk zouden moeten zeggen, oh dat is jammer. Maar niet als zonde, als wij dat woordje zonde zo gaan oppervlakkig gaan maken, dan krijgt de duivel zijn zin als hij daardoor ook een oppervlakkig zondebesef kan gaan aankweken. En een oppervlakkig christen zijn kan gaan aankweken. Als we dat woord christen voor veel mensen gebruiken die in wezen geen christenen zijn. En als we een oppervlakkig gebruik van het woordje amen gaan kennen, dan heeft de duivel straks nog voor elkaar dat we ook een oppervlakkig geloofsleven kennen. Want amen zeggen heeft alles te maken met geloven. Laten we op die listen van de duivel bedacht zijn. En laten we toch in ons spraakgebruik de Bijbel naspreken. Maar dan ook de woorden gebruiken zoals de Bijbel ze gebruikt. Amen. Dat is van een Hebreeuws werkwoord, aman. En dat betekent vaststaan of vastmaken. Het wijst in ieder geval op vastheid. Zekerheid. En wie nu amen zegt, de catechismus verklaart dat het zal waar en zeker zijn, zekerheid, vastheid, die heeft, begrijpt u wel, natuurlijk niet het oog gericht op iets van deze wereld. Want als je over dingen die vast zijn en die zeker zijn spreekt, dan moet je niet aan de wereld, aan de aarde denken, waar alles wankelt. Waar alles omvalt, Nou, maar de bergen dan. Oh, maar die kunnen ook nog wijken en wankelen. Als God de bergen aanroert, dan beven ze. Nee, dat is ook de vastheid niet. In deze wereld, op deze aarde, dan wankelt en dan bezwijkt alles. Zoek je vastheid, zoek het dan niet hier. Waar alles omvalt en waar wij ook omvallen. Met mensen en met de dingen en met onszelf. Nee, bij mensen moet je niet zoeken wat vast is. Dan zoek je tevergeefs. Alle mensen zijn leugenaars. Is dat waar? Ja, zeker. Alle mensen zijn leugenaars. Onbetrouwbaar, onstabiel. Afstammelingen van Adam zijn we toch. We luisterden toch naar de stem van de duivel. En de Heere Jezus zei toch tot de Joden en tot ons. Gij zijt uit uw vader de duivel. Die is toch de leugenaar van den beginnen. Die is toch onbetrouwbaar. Die kan toch ook niet anders doen dan de leugen spreken. Als hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zichzelf. Als er één onbetrouwbaar is, onstabiel, onwaarachtig, dan is dat de duivel. En als er twee in deze wereld onbetrouwbaar zijn, dan zijn dat de duivel en de mens. Dus zoek het hier niet. Toen de mens zich van God losmaakte, raakte hij alle vastheid kwijt. En het gevolg is dat de mens er nu ellendig aan toe is. Die nergens steun heeft, nergens houvast, nergens zeker van is. En dat zie je toch ook gebeuren. Dat zie je om je heen. De mensen grijpen naar alles. Als er maar iets is wat een beetje betrouwbaar lijkt, dan hangen ze daar weer aan. Totdat het ook weer tegenvalt. En totdat dat ook weer teleurstelt. En dan zoeken ze weer naar wat anders. En als er dan weer iemand anders komt met een andere boodschap of een andere weg wijst, dan wordt dat de grote man weer. Totdat blijkt dat zijn filosofie en zijn levensbeschouwing ook uiteindelijk niet brengt wat de mens ervan verwacht zou hebben. En daarom, het is alles in beweging. Het is alles zo onzeker. Het is alles voortdurend één aardverschuiving, één aardbeving. Waar kun je in deze wereld staan op een grond die nooit bewegen kan? Dat is de vraag. En die vraag kunnen wij van benedenuit niet beantwoorden. En die vraag kan de wereld ook nooit beantwoorden. En al de godsdiensten en wat er aan religie is in de wereld, dat kan die vraag niet beantwoorden. Maar gelukkig is er een God in de hemel die het wel beantwoord heeft. En die gezegd heeft waar de waarheid te vinden is. Het echte, het hechte, het onwankelbare. Waar is dat dan? In God zelf. In Jesaja 65 vers 16 geeft de Heere zichzelf de naam de God der waarheid. Eigenlijk moet je vertalen de God van het Amen. Zo noemt God zichzelf. De God van het Amen. En daar ligt de vastheid. Want hij beweegt niet. Hij wisselt niet. Hij is de onveranderlijke. Bij hem is geen schaduw van omkering. En wat hij is, is hij voor eeuwig. En wat hij zegt, dat is betrouwbaar. Hij is de waarheid. En zijn woord. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaar. En van dat woord, van wat hij belooft, van wat hij gezegd, van wat hij ingezet heeft, hoeft de mens nooit te zeggen, we moeten het nog maar eens afwachten. We moeten het nog maar eens bezien. Als God spreekt, dan kunnen we erop aan. Zonder enige twijfeling. En daarom heeft de Heer Jezus, de hoogste profeet, dat ook zo krachtig betoogd. tijdens zijn verblijf op deze aarde. Want hoe vaak lezen we het niet als de woorden uit zijn mond komen dat hij begint met te zeggen: amen, amen, voorwaar zeg ik u. En hij betuigt het bij God dat wat hij zegt de waarheid is. Trouwens, hij wordt zelf de amen genoemd. In de brief van de Laodicense in het Openbaringenboek. Dit zegt de amen. De getrouwe en waarachtige getuige. Wel nu, als we nadenken over de betekenis van het woordje amen, gemeente, dan moeten wij eerst naar de God van het amen. En het betrouwbare getuigenis van deze God. Waarin hij zich geopenbaard heeft. Pas als wij aan dat woord vastgemaakt zijn. Dat is geloof. Pas als wij aan dat vaste en betrouwbare woord ons mogen hechten. Dan kunnen we zelf ook vaststaan in wat we ook doen. Ook in ons bidden. Als we die grond, die vaste, hechte grond onder onze gebedsvoeten hebben, dan staan we vast. Het gaat dus om Gods woord en het gelovig in dat woord ons vastmaken. Wat is nou eigenlijk geloven? Als we het van deze kant benaderen, je kunt over geloof spreken zoals onze catechismus dat doet. Een waar geloof, een vast vertrouwen, stellig weten en vast vertrouwen. Je kunt over het geloof best ook nog weer over op een andere manier spreken. Een bewijs van de zaken die men niet ziet, Openbaring 11. Maar je kunt ook zeggen, in het licht van het woordje amen, geloven is eigenlijk niet anders dan amen zeggen. Denkt u eens even met mij aan die geschiedenis die we in het Oude Testament beschreven vinden. God had dat eerst aan Israël opgedragen en in het boek Jozua lezen we dat het ook uitgevoerd wordt. Zodra Israël uit de woestijn het land Kanaan binnengekomen is en zodra ze een stuk van dat land veroverd hebben, moesten de stammen Israëls zich verzamelen bij de bergen Ebal en Gerizim. Zo had God in Deuteronomium 27 voorzegd en opgedragen. En in Jozua 8 lezen we dat onder leiding van Jozua dat bevel van de Heere ook wordt opgevolgd. En dan moesten 6 van de stammen Israëls op de hellingen van de berg Gerizim gaan staan. En 6 van de stammen van Israël moesten op de hellingen van de berg Ebal gaan staan. 2 bergen die vlak bij elkaar lagen waar een vallei tussendoor liep. En op de hellingen van die bergen droeg het geluid ontzaglijk ver. En was de stem van de priesters verstaanbaar tot op grote afstand. En dan moesten de zegeningen en de vloeken aan Israël worden voorgehouden. De priesters of de levieten hadden de opdracht om de zegeningen van de berg Gerizim en de vloekspreuken van de berg Ebal te laten horen. En elke keer als er zo'n zegenspreuk of als er zo'n vloekspraak weer klonken had, dan moesten de stammen die aangewezen waren daar hun amen op uitspreken. En zo deden ze ook. En met dat amen dat door het volk werd uitgesproken, werd tegelijkertijd gezegd dat wat God door middel van de priesters en de levieten liet verkondigen, door hen als de waarheid werd aanvaard. Het zou inderdaad zeker zo zijn, als zij in Gods wegen zouden wandelen, dan zouden ze gezegend zijn. Maar als ze van de wegen van de Heere zouden afwijken, dan zouden ze vervloekt zijn. En telkens weer als er zo'n woord van God weer klonk, dan riep het volk het uit. Het zal waar en zeker zijn. Ze spraken eigenlijk uit te geloven dat Gods zegen zou rusten op hen die in zijn wegen gingen. En dat Gods vloek zou rusten op hen die niet in zijn wegen gingen. Geloven is amen zeggen. Ze bogen ervoor, wat God hen ook voorhield. en wat hij hen ook meegaf. Nou, dat is het. Zoals dat toen gebeurde, en nou zeg ik niet dat dat bij al die Israëlieten uit al die stammen van Israël met het hart gebeurde, want je kunt natuurlijk met de mond zeggen, amen zeggen, terwijl je hart er ook ver bij vandaan is. Dat is met al die geestelijke dingen zo niet waar. Een mens al neemt hij de vormen in acht en al wandelt hij uiterlijk in de wegen. En dat is, die heeft nog geen enkele garantie dat zijn hart nu ook recht is. Dat kun je daar niet uit aflezen. Maar neem dit dan als een illustratie, neem dit als een voorbeeld van wat er nu ook gebeurt als iemand waarachtig tot geloven en tot geloofswerkzaamheden komt, door Gods geest daar gebracht. Dan doet hij inderdaad niet anders dan in zijn geloof op het woord van God amen zeggen. Dat is nog niet zo makkelijk. Nee, dat is nog niet zo eenvoudig. Toestemmen dat alles wat God zegt waar is. Toestemmen dat wat God over mij, verloren mensenkind, zegt waar is. Stem je daar nou echt zo snel mee in? Ben je het daar echt met je hart zo mee eens? Als God van ons zegt dat we niet deugen en dat we helemaal niet deugen. Zijn we daar zo in één keer voor ingewonnen als de Heere van ons zegt, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, zie ik alleen maar melaatsheid. Zie ik alleen maar verdorvenheid. Zijn we het daar zo in één keer mee eens? Als God ons onder het oordeel besluit, als hij van u en van mij zegt, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Nee, daar is toch wel een werk van Gods geest voor nodig om het ermee eens te worden, om daar inderdaad amen op te zeggen. En dat kan nooit zomaar een amen zijn. Dat zal altijd een amen zijn waarin we tegelijkertijd iets van smart en van schaamte beleven voor het aangezicht van de God tegen wie we gezondigd hebben. Maar van nature vallen we daar niet voor. Van nature doen we net als die Joden die als Jezus maar een klein beetje in deze richting gaat spreken en alles van de mens gaat afsnijden, zeggen deze reden is hard en dan wil men daar niet aan. Maar pas waar Gods geest ons doet bukken en waar Gods geest ons onontwijkbaar voor die waarheid plaatst, dat de mens van God afgevallen is en u onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Daar wordt de mens ook gewillig gemaakt om zijn eigen vonnis te ondertekenen en te aanvaarden dat God hem onder zijn toorn besloten heeft en onder zijn gramschap. En dan wordt de mens het ermee eens en hij zegt, hem besloten heeft. En onder zijn gramschap. En dan wordt de mens het ermee eens en hij zegt, Heere, dat is waar. En dat is verdiend. Ik kan niet anders dan op uw woord dat mij veroordeelt, amen zeggen. Maar dat vereist nogal wat. Geloven, zo bezien, is nog niet zo'n gewone, nog niet zo'n eenvoudige zaak. Ja, maar het evangelie, dat stemmen we toch makkelijker toe. Het evangelie, dat aanvaarden we toch eenvoudiger en makkelijker. Daar zeggen we toch zonder al te grote bezwaren amen op. Zou het? Dan hebben we toch wel over Gods evangelie. Niet over een evangelie. Niet over een evangelie dat ons in het gevlei komt. Niet over een evangelie dat we mooi vinden. Niet over een evangelie dat ons een beetje past. En dat dan onze kleur is. Maar Gods evangelie. En Gods evangelie zegt dat er ruimte bij de Heere is. Volop. Dat zondaren zalig kunnen worden. Dat ze mogen komen zoals ze zijn. Maar het evangelie zegt ook dat ze niet mogen blijven zoals ze zijn. En dat is een andere klank die misschien toch, misschien, nee, zonder misschien, toch wel verzet ontmoet. Gods evangelie, dat ons zegt dat wij maar op één manier zalig kunnen worden. En dat is niet de manier van de Joden, die het vanuit zichzelf zochten te bewerken. Maar dat is de wijze, de manier van alles in onszelf verliezen. En geen andere gerechtigheid en geen andere vertrouwensgrond meer overhouden dan datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft en wat Hij is. Zalig worden, maar dan alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus, dat door de Heilige Geest aan de zielen wordt toegepast. Dat evangelie. Van het eten van het vlees van de Zoon des Mensen en van het drinken van het bloed van de Zoon des Mensen. Dat evangelie waarbij de mens eraan gaat. Waarbij al zijn gerechtigheid en al zijn vroomheid en al zijn deugden niet in de weegschaal komen. Waarbij die mens niets bijdraagt en niets toevoegt en niets aanbrengt. De zaligheid die zo werkelijkheid wordt dat God de goddeloze rechtvaardigt om niet. Zeggen we daar nou ook zo haastig, zo snel en dan ook van harte. Amen op. Dan moet je het ook mee eens gemaakt worden. En ook van deze kant uit bezien is geloven in de zin van amen zeggen op het woord van God, wet en evangelie, alleen maar mogelijk als de geest Gods, de geest der waarheid, de geest des geloofs ons in alle waarheid leidt. Want uw gemeente, dat is toch de grond, de voorwaarde ook. Om in het gebed ook amen te kunnen zeggen. Amen aan het eind van ons gebed. Ik zou nog kunnen spreken over het amen aan het eind van de prediking. Want elke keer als er gepreekt wordt, dan wordt de prediking ook besloten met amen. En dat is natuurlijk ook niet zomaar om aan te duiden. Nu is de preek gedaan. Sommige mensen zitten op dat amen te wachten. En ze hopen dat dat maar gauw komt. En soms komt het in hun beoordeling een beetje aan de late kant. Maar dat is de zaak niet. Het is maar niet van, oh, nu is de preek voorbij en nu gaan we nog wat zingen en dan het gebed en dan is het zowat allemaal achter de rug. Nee, nee, dat amen aan het eind van de prediking, dat heeft ook zin. En als dat recht beleefd wordt door hem die het woord verkondigt, dan zal dat voor hem ook een betuiging van het geloof zijn. Wat ik nu heb mogen spreken, wat ik nu heb mogen verkondigen, dat is betrouwbaar. Daar kan ik de gemeente mee naar huis laten gaan. Want het is niet anders dan het onfeilbare woord van God. Zij het dan dat het door menselijke woorden vertolkt werd. Maar het is Gods eigen woord. En een prediker kan pas amen zeggen aan het eind van zijn prediking. Als hij heel bewust mag wegschuilen achter het woord. En als hij er in zijn diepste innerlijk van overtuigd is dat hij niet gesproken heeft wat hij als zijn mening meende te moeten doorgeven. Dat is zo belangrijk niet. Wat heeft een zondaar op reis naar de eeuwigheid aan de mening van een mensenkind in een preekstoel? Maar hij moet ervan overtuigd zijn dat wat hij voorgehouden heeft de waarheid is, zoals Jeremia het zeggen kon. Heere, gij weet het, wat uit mijn lippen gegaan is, dat was recht. En als een dominee dat niet kan zeggen, dan moet hij niet preken. En als tegenwoordig in allerlei kerkdiensten allerlei vaagheden verkondigd worden, dan konden ze beter zo eerlijk zijn om daar geen amen achter te zeggen, want er is niks amen in. Het is twijfelzaaien. Het is bezig zijn met dingen die uit ons verduisterd verstand voortkomen. Maar als God de woorden naar zijn eigen belofte in de mond van zijn knechten legt, dan mogen ze ook in die vaste overtuiging dat de Heere hen tot die arbeid geroepen heeft, zeggen, gemeente, ik laat u gaan, maar wat ik verkondigd heb, het zal waar en zeker zijn. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. als we bekend gemaakt hebben het woord van God. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht neemt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Oh ja, dat zal voor de prediker worstelingen meebrengen. Om het dan ook echt voor Gods aangezicht te mogen weten. En het in Gods tegenwoordigheid te mogen zeggen. Niet zomaar als een uitgesleten term of als een slotwoord. Maar het zal waar en zeker zijn. Want het is Gods woord. En ge bedriegt uzelf er niet mee. Als ge er geloof aan hecht. Maar we zijn bezig met het Onze Vader en het laatste stukje van de catechismus en de verklaring die de catechismus van dat gebed des Heren geeft. Dus wij moeten toch haastig toe naar het gebruik van het woordje amen in het gebed. Maar goed, u weet, u begrijpt het nu, het kan alleen gezegd worden als het gebed een gelovig gebed is. Het is geen slotwoord, zei ik al. Dan is het een heel wat uitgehold en afgeplatte betekenis. Maar de bidder spreekt daaruit. Denk aan de woorden die we in antwoord 129 vinden. Mijn gebed is verhoord. En het is nog veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. De bidder spreekt uit, Heere, wat ik nu gezegd heb. U hebt ernaar gehoord, maar u zult het ook doen. Het is waar. Niet wat ik gezegd heb, maar wat gij gezegd hebt. En daar verlaat ik me op wat gij gezegd hebt. En daarom zult u mijn gebed geen gehoor ontzeggen. Is dat geloofstaal of is het... Als dat geen geloofstaal is, wat is dan geloofstaal? Mijn gebed is verhoord van God. En dan ligt de man nog op zijn knieën. Of dan zit hij nog op zijn stoel. Of dan ligt hij nog in zijn bed. Maar dan mag hij toch zeggen aan het eind van zijn gebedsworsteling. Mijn gebed is verhoord. En het is nog veel zekerder verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Ja, maar u zegt, wie kan er nou zo bidden? Wie kan er nou zo bidden? Als er ooit een werk is waarin een mens zich ongelukkig en bedreigd en aangevallen en aangevochten kan worden, dan is het juist het gebedsleven. En als er ooit een plaats is waar de moeilijkheden, de geloofsmoeilijkheden doorleefd worden, dan is dat de binnenkamer. En als er ooit in deze wereld, in het leven van Gods kinderen, een plek is waar de realiteit van de vorst der duisternis wordt ondervonden, dan is dat de plaats waar we onze knieën buigen en ons hart voor de Heere openstellen. Ja, juist in het gebedsleven wordt ondervonden dat de duivel zijn aanvallen verricht. En in het gebedsleven wordt ondervonden dat wij stumpers zijn. Dat we niet weten te bidden gelijk het behoort. In het gebedsleven wordt ondervonden dat ons hart ons veroordeelt. In ons gebedsleven wordt menigmaal ondervonden dat we onwaardigen zijn. Onwaardig om onze stem tot God op te heffen en onze ogen op hem te slaan. In het gebedsleven wordt ondervonden dat een mens stof en as is. En dat God 100 redenen en meer heeft om ons en ons gebed af te wijzen. Want wat een verkeerdheid is er in ons bidden. Wat een verkeerde motieven hebben we menigmaal in ons bidden. Wat een op onszelf gerichtheid is er in ons bidden. Hoe kunnen we dan ooit zeggen met vrijmoedigheid: mijn gebed is van God verhoord. Zeker verhoord. Ach, het is waar, het kan ook niet van elk gebed gezegd worden. Het is waar, er zijn ook heel wat gebeden die beter niet met amen besloten zouden kunnen worden. Er zijn heel wat gebeden waar dat woordje amen helemaal niet op past. Zoveel gedachteloze gebeden als er opgezonden worden, waarvan we achteraf niet eens meer weten dat we gebeden hebben. Moet je daar amen op zeggen? Heeft God die zo zeker verhoord? Al die zelfzuchtige gebeden waarin het alleen maar om onszelf gaat. En waarin God alleen maar gevraagd wordt om ons uit de nood te helpen. Maar waarin we helemaal geen enkel besef hebben van onwaardigheid. Of waarin we helemaal nooit denken aan Gods eer. Al die gebeden die maar op onszelf gericht zijn. Moeten we daar amen op zeggen? Zijn die dan zo zeker van God verhoord? En al die routinegebeden van mensen die nogal eens geroepen worden om in het openbaar te bidden. Maar ook al heb je dat niet, dan kunnen je gebeden ook nog van die gewoonte gebeden worden. Van die routinegebeden elke keer weer. Moeten we daar amen op zeggen? Omdat we geloven dat God ze verhoord heeft. Staat er in de Bijbel ook niet geschreven, in Jacobus, gij bidt en gij ontvangt niet omdat ge kwalijk bidt. Is er niet een bidden dat door de Heere afgewezen wordt? Is er niet een bidden dat door de Heere afgewezen wordt, omdat de mensen als zij van God krijgen wat ze bidden, het toch maar in hun wellusten zouden doorbrengen? Kwalijk bidden. Niet naar de wil van God bidden. Niet onderworpen aan de wil van God bidden. Waarschuwt de Heere er ook niet tegen. Denk eens aan de bergreden waar een hele passage in staat. Waar de Heere het over de gebeden heeft. En dan zegt hij waarschuwend dat we niet moeten bidden als de geveinsden. En dat we niet moeten denken dat we met de veelheid van woorden bij de Heere wat kunnen bereiken. En dat we niet moeten bidden om van de mensen gezien te worden. Oh, er zijn zulke verzoekingen ook op het gebedspad. En in de gebedswerkzaamheden. Nee, niet elk gebed wordt van God verhoord. En dus past ook niet op elk gebed dit laatste woordje amen. Niet elk gebed kan zo besloten worden. Welke gebeden dan wel? We zijn aan het eind van onze catechismus en ook aan het eind van dat gedeelte van onze catechismus waarin over het gebedsleven gesproken wordt. Dat gedeelte dat begon bij zondag 45. Als u nog even met mij terug wil gaan naar dat gedeelte waar de catechismus over het gebedsleven begint te spreken, dan zult u zien dat die vraag, welke gebeden mogen nou met amen besloten worden, eigenlijk al gesteld is. Vraag 117. Wat behoort tot zulke gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Wat zijn dat dan voor gebeden die door God verhoord worden en waarvan de bidder in zijn hart mag zeggen, amen, God heeft mijn gebed gehoord. Nou, dat zijn deze gebeden. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat zijn dan de gebeden die Gode aangenaam zijn en waar de Heere naar luistert? Gij hoort het gebed. Welk gebed? Wat zijn dat dan voor gebeden? Gebeden die opgezonden worden tot de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Gebeden die geboren zijn uit een besef van onze nood en ellendigheid. Gebeden die gedreven worden, gekenmerkt worden door het geloof. Welke gebeden mogen dus met amen besloten worden? Deze. Tot de enige ware God gericht. Geboren uit een beleving en een besef van onze nood en ellendigheid. Heere, we zijn zulke ellendige, zulke arme, zulke verloren, zondige mensenkinderen. En gebeden die gedreven worden door het waarachtige geloof in de vastheid en de onwankelbaarheid van Gods belofte. Wat Hij gezegd heeft, wat Hij beloofd heeft, dat zal vast en zeker zijn. Dat zijn de gebeden waar het amen op past. Je kunt het ook anders zeggen. We hebben het eigenlijk gelezen in het hoofdstuk, in het laatste hoofdstuk van de eerste Johannesbrief. U hebt het misschien onder het lezen al gemerkt. En daar heeft de prediking aansluiting bij de schriftlezing. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Naar zijn wil bidden. Heeft de Heere Jezus ons dat ook niet geleerd? In dat onze Vader, uw wil geschieden. Heere, geef dat wij onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen heilig en goed is, laat die geschieden ook in ons leven. Naar de wil van God bidden. En in de naam van de Heer Jezus bidden. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Zie, bidden is, als het erop aankomt, ook geloofswerk. En het waarachtige bidden, dat is een werk van de Heilige Geest. De werkmeester van het geloof. Die ook de geest der gebeden is. En voor al de werkzaamheden van het geloof zijn we dan weer afhankelijk van die geest. Gelovig bidden. Gemeente, dat is kostbaar. Omdat het zo zeldzaam is. Zulk bidden is ook een geschenk. Kun je niet leren. Je hoort wel eens van mensen waarvan gezegd wordt, die heeft gebedsgaven. Nou, de een kan het ook beter verwoorden dan de ander. En zeker in zoverre kun je wel spreken van een gave. En een ander heeft weer andere gaven, ook op het terrein van de genade. Maar iemand met gebedsgaven, die kan toch nog niet in het geloof bidden, als het hem uit de hemel niet gegeven wordt. En al heeft iemand gaven om het keurig te formuleren en het ernstig bij de Heere en voor de Heere neer te leggen. En al kan hij ook in dat opzicht voorgaan in het gebed. En al kan de gemeente of al kan een kring van mensen meekomen in dat gebed. Dat is de garantie nog niet dat het echt bidden is. Dat God aangenaam is en van hem gehoord wordt. Nee, echt bidden, zo bidden. Zo in het geloof bidden. Gemeente, dat is altijd weer een gave. Een paar weken geleden zei ik, echt preken kun je ook niet leren. Dat is een gave Gods. Ik zeg het nu en dan heeft het een veel wijdere strekking en toepassing nog. Echt bidden kun je ook niet leren. Dat is een gave Gods. Vrucht van het werk van de Geest. Vrucht ook, want zo bedient de Geest dat. Vrucht ook van het offer van de Heere Jezus Christus. Uit zijn volheid. Uit de volheid van die priester, voorbidder, moeten wij ook ontvangen. Genade voor genade. Ook de gebedsgenade. Ook de geloofsgenade. Ook de genade om waarachtig amen te kunnen zeggen. Maar als een ziel ontvangen mag van de hemel, dat hij bij tijden zo mag bidden. En dat hij er met zijn hart amen op mag zeggen. Dan krijgt hij wel ruimte. Dan kan het hart nog zo gefolterd en nog zo beangst zijn. En dan kunnen de noden groot zijn. Noden van het lichaam of noden van de ziel. En ze kunnen zo hevig zijn dat ze je keel schier dicht knijpen. Maar als het hart zo mag grijpen naar God, naar de God der waarheid, naar het woord Gods dat waarachtig en betrouwbaar is, En als God je in het gebed een belofte onder de voeten schuift, zodat je het weten mag, hier heb ik een grond gekregen om op te staan. Zijn dierbare, zijn zekere, zijn onveranderlijke belofte. Dan komt er te midden van al de onrust en van al de nood rust in de ziel. Dan komt er overgave. Dan zegt Micha, mijn God zal mij horen. Geen twijfel, nee, op dat moment niet. Twijfelt de man nooit, dat zeg ik niet. Maar op dat moment niet. Hoe komt dat? Omdat God hem grond onder de voeten gegeven heeft. God heeft hem iets laten voelen, laten weten, laten zien van datgene wat waarlijk vast is. En waar die mens op mag staan, al is het maar de vierkante meter van één van Gods beloften. Maar die zegt, die wankelt niet. Het is het woord van de God die niet liegen kan. Het is het woord van de Heere, toegepast door de Heilige Geest. En daarom zegt Micha, mijn God zal mij horen. Hoe zal dat dan gebeuren, dat weet ik niet. Wanneer zal dat gebeuren, dat weet ik ook niet. Maar hij is getrouw en hij zal het doen. Amen, zegt mijn ziel daarop. En als je nou zo niet bidden kunt. En er zijn ook heel wat van Gods oprechte kinderen die zo niet bidden kunnen, zo ze vrezen. Moet je dan maar geen amen zeggen. Is het dan maar beter om zomaar halverwege op te houden. Met een zucht misschien. En als je tot God nadert en je hebt dat aanklagende geweten bij je. En je hebt die beschuldigingen bij je. Wie denk jij dat je bent? Hoe durf jij je stem om te op te heffen tot God? Hoe durf je te denken dat de Heere naar je luisteren kan? Als die beschuldigingen oprijzen in je binnenste, je kunt er niks tegenin zeggen. Want als dat geweten ons aanklaagt en als de vorst der duisternis dat vuur opstookt, dan kan het wel benauwd worden, maar je weet niet hoe je zelf aan die beklemming ontkomen kunt, want het is allemaal waar. Als de beschuldigingen oprijzen, nou heb je God wel nodig, maar hoe vaak kon je hem aan zijn plaats laten? En hoe vaak kon je hem missen? Dan moet je met schaamte zeggen, ja, dat is waar. Zo vaak heb ik zonder God geleefd. En zo vaak heb ik zonder God mijn beslissingen genomen. En was het alleen maar een routinegebedje en eenmaal alleen maar een formele belijdenis van afhankelijkheid, maar ik meende het niet. En als dan de nood aan de man komt en als er bezoeken, verzoekingen zijn en als er zorgen zijn en moeite en als je geconfronteerd wordt met de ellende van dit leven en je kunt jezelf niet redden en je vindt bij mensen geen hulp en geen heul, waar dan heen? Ja, dan gaan bidden. En dan komt die beschuldiging in het geweten. Denk je dat God je nou horen zal? Of langs een andere weg. Als je voor de Heere je hart zoekt uit te storten. Maar als je dan bij jezelf ook wel weet en erkennen moet. En de beschuldiging toestemmen moet dat je het geheel en al onwaardig bent. En dat er zoveel verkeerdheid en boosheid en onwaardigheid in je binnenste is. Zou je dan maar niet van je knieën opstaan in moedeloosheid. En zou je het dan maar niet prijsgeven. Of mag je dan toch ook op hoop tegen hoop tot de Heere zeggen, Heere, ik ben het niet waard dat u naar me omkijkt. Ik ben het niet waard dat u naar mijn smeekstem hoort, naar mijn gestamel, naar mijn ellendige, onwaardige gebeden luistert. En toch kan ik het niet laten. Ik moet bij uw genade troon zijn. Ik kan hier niet wegblijven. Want er is geen andere toevlucht. Er is geen andere helper. Er is geen andere God bij wie ik met mijn noden terecht kan. Heere, wil toch naar mij horen. Mag ik dan toch amen zeggen? Ach, geloven is niet altijd verzekerd geloof. Geloven is niet altijd met die vaste overtuiging en die duidelijke zekerheid tot God spreken en staande op de rotsgrond van het onwankelbare woord amen zeggen. Al zou de ganse macht er helder tegenop komen dat je dan toch zeggen kunt, maar duivel, mijn God zal mij horen, want hij heeft het beloofd. Zover gaat het geloof niet altijd. Zo lang zijn de geloofsarmen van Gods kinderen lang niet altijd. En er zijn er die er misschien nog nooit zo aan toegekomen zijn. Maar geloven, dat is daar ook als je met die vrouw zegt, als ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik genezen zijn. Geloven, dat is er ook als je niet meer kunt doen en niet verder kunt komen dan toevlucht nemen. Geloven, dat is er ook als je niet verder kunt komen dan die vader van de maanzieke jongen die erbij staat als zijn kind weer zo'n stuip krijgt, zo'n aanval heeft. Zo hevig als die het maar zelden tevoren gehad heeft. Zo hevig dat hij uit elkaar dreigt gescheurd te worden. En dan heeft die man net aan de Heer Jezus gevraagd. Heer, als gij iets kunt, doe het dan voor hem. En toen heeft Jezus gezegd, dat is de vraag niet. Of ik iets kan. Dat is wel in orde. Maar zo gij kunt geloven. Want alle dingen zijn mogelijk die gelooft. En toen werd die man op zichzelf teruggeworpen. En toen moest hij zijn hart naspeuren. Terwijl zijn kind lag te sterven. Nog een ogenblik en dan is hij er niet meer. En die man moest in zijn eigen hart gaan ontdekken. Zo gij kunt geloven. En hij kon het niet anders zeggen dan. Heer, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Want dat geloof dat hij daar zag in zijn binnenste, dat was zo klein, zo miniem. En die ongelovigheid was zo groot. En nog even, en daar zou dat kleine korreltje geloof verslonden zijn door dat monster van de ongelovigheid. En hij riep het in zijn nood voor God, voor Christus uit. Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Maar dat is geloof. Dat is geloof. En dat geloof telt ook mee. En wie zo mag bidden, in al de kleinheid van zijn ongelovig bestaan, in al de onwaardigheid van zijn zondaars bestaan, wie zo mag bidden, die mag toch ook amen zeggen. Alleen u voelt het wel. Zullen we het ooit leren? Nee, het zal altijd een geschenk zijn als je doen mag. Een geschenk van die God die het leven werkt en die het ook onderhoudt. Maar het leven van Gods kinderen wordt zo, die levenspad, die levensweg wordt wel gemarkeerd door die punten waarop je het weer eens beoefenen en beleven mag. Je hart uitstorten. God in zijn woord aangrijpen. Schuilen bij hem. Dwars tegen alles in. En gesterkt worden. En ondersteund en onderhouden worden. Totdat het geloof straks mag overgaan in aanschouwen. En dan zegt de kerk nog amen. Amen. Want zoals ze het daar zeggen, zo hebben ze het op aarde nog nooit kunnen zeggen. Daar zal het gezien worden. Elk ogenblik gezien worden. Wat een waarachtig God die kerk des Heren heeft. En wat het nou echt betekent dat Jezus Christus gezegd heeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid. En wat het nou echt betekent dat God ons het profetische woord gegeven heeft. Dat zeer vast is. Kijk eens, daar worden al die beloften tenslotte vervuld. Daar zal blijken dat zoveel beloften als er zijn, ze ja zijn en amen zijn. En daarom mag de verloste kerk tot in alle eeuwigheid het amenlied aanheffen. Om God te prijzen, om al zijn deugden. En zeker ook om de deugd van zijn betrouwbaarheid, van zijn waarachtigheid. Van zijn trouw, van zijn vastheid, van dat onwankelbare, van dat eeuwige verbond en van dat eeuwig welbehagen. Daar zal de kerk God groot maken voor alles wat hij in zijn trouw gedaan heeft. Maar zo zijn we, zover zijn we nog niet. Hoe zal het dan hier op aarde zijn? Hier op aarde zal het vallen en struikelen en weer opstaan zijn. Hier op aarde zal Gods kind iedere keer weer moeten vragen, Heere, ik weet niet te bidden gelijk het behoort. Ik weet geen amen te zeggen op een godverheerlijkende manier. Leer mij bidden. En leer me geloven. En leg gij alstublieft die grond onder mijn voeten. Zodat ik het staande op die grond ook mag zeggen. Ja, amen. Trouwe Vader, ja. Wij maken staat op uw genade. Amen. We zingen de berijming van het gebed des Heren, het 10e vers. Wij nu samen danken. Heren, we zeggen u er dank voor dat u ons ook nu weer onderwezen hebt ten aanzien van een aantal dingen die u belangrijk achten, die daarom belangrijk zijn. En is het niet belangrijk, Heer, moeten we dat u niet toegeven? Het geloofsleven, het gebedsleven, het vertrouwen op uw woord, het steunen op u, de God der waarheid. En zo bidden en zo amen zeggen. Heren, wat zijn we toch arme mensen, arm en armoedig. Wat zijn we toch behoeftige mensen, wat zijn we toch onnutte mensen. Leer ons hoe wij bidden moeten. Leer ons ook hoe wij amen moeten zeggen. Schenk ons die gave van boven, Heren. Schenk het ons door uw Heilige Geest. En al leren we het dan nooit. En al zullen we nooit geoefend zijn in deze dingen. Om u wel behagelijk te bidden. Heren, als we dan maar van uw gaven mogen leven. Als we dan maar van uw verrassend geven mogen leven. Dan is het ook goed. Als u maar die grond onder de voeten legt. En als u maar vrijmoedigheid schenkt. En als u maar gemeenschap met u geeft. En als u uw hart voor ons wilt openstellen. Dan komt het van onze kant ook. Want dan doet u het van twee kanten. Heren, wij bidden u. Geef dat het onderwijs vrucht mag dragen. Daarin ook dat we meer en meer leren in afhankelijkheid van u te leven. En te bidden. Schenk het ons, Heren. En als we er helemaal geen verstand van hebben. Als we van het gebedsleven eigenlijk geen weet hebben. Behalve dat wij vormelijk bidden en meer niet. Wilt u ons dan eens een keer de armoe van ons leven laten zien. En wilt u het ons eens goed op het hart binden, heren, dat er hemels, dat er contact met de hemel moet zijn. Want als dat ontbreekt, dan zullen wij ook nooit in de hemel zijn. En zijn we er niet geschikt voor ook? Als we hier op aarde nooit eens hebben mogen ademhalen in de sfeer van de hemel, dan kunnen we straks nooit bij u in heerlijkheid zijn. O God, wij bidden u, wilt bekeren die in ons midden onbekeerd zijn. En wil met de koorden van uw liefde nog trekken en overwinnen en inwinnen. Want het is toch waarlijk de moeite wel waard om God in ons leven te kennen. En om u de Heere te mogen toebehoren. Heere, schenk ons door uw geest alles wat nodig is. En vergeef ons onze zonden. We bidden het u in Jezus' naam. En omdat hij een volkomen werk gedaan heeft. En omdat hij een gewillige zaligmaker is. En omdat hij de waarheid zelf is. Besluiten we ons gebed met amen. Amen. We zingen Psalm 93, het vierde vers. Psalm 93, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.